We gaan het hebben over de doop en de vervulling met de Heilige Geest. Laten we eerst eens lezen uit Efeze 5 vers 18. Straks heb ik van de organisatoren ter inleiding een heerlijk glas wijn gekregen. Ja. Ik weet niet of we de traditie gaan voortzetten, maar dit is al de tweede keer dat ik met ze uit eten mag. En daarbij was een goed glas wijn. Alles met mate natuurlijk, want er staat in vers 18 van Efeze 5, bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Dankt te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. Tot zover lezen we voorlopig en er komen nog allerlei andere schriftplaatsen. Eigenlijk had ik helemaal niet hoeven te komen, want ik heb een boekje geschreven. Dat heet Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest. Er zijn zoveel mensen die boeken schrijven. Ik dacht, kom, laat ik ook eens een boekje schrijven. Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? Daar staat het allemaal in. En als je dus zegt, nou, het was wel veel en het was een beetje ingewikkeld, en nou, dan kun je het hier nog eens rustig nalezen. En als je al weet hoe je vervuld wordt met de Heilige Geest, geef het dan aan een ander. Als je het moeilijk vindt om het uit te leggen, het is geen geld. Het kost 9,95, maar ik zeg bijvoorbeeld, ik heb geen zak met stuivers meegebracht. Dus, laten we zeggen een tientje. En als u het kent of uit, geef het aan iemand anders. Wij zouden heel graag willen niet dat het boekje zozeer verkocht wordt. Want het boekje is geen doel, maar het boekje is een middel. We willen graag dat we na gaan denken over vervulling met de Heilige Geest en wat het is. En ik zeg u bij voorbaat, nadat ik dit nu al enkele jaren heb mogen doen, dat ik heel goed weet dat sommige mensen daar een beetje bang voor zijn. Als u hier vanavond gekomen bent en u bent ook een beetje bang voor wat dat allemaal met zich meebrengt, dan kan ik u zeggen dat ik daar alle begrip voor heb. Ik heb dat ook gehad. En soms heb ik het nog wel eens als er dingen gebeuren van ik denk, ja, is dat nou vervulling met de Heilige Geest of is het wat anders? Dat is het probleem met ons mensen, hè? We zijn er of zo bang voor, of we weten er gewoon niks van. We hebben er nooit over gehoord. En dan is het vreemd en nieuw en raar. En als we het dan ontdekt hebben, we weten dan wat het is, dan slaan we door aan de andere kant en we hebben het over niks anders meer. En dan sluipen er ook allerlei dingen in die eigenlijk met vervulling van de Heilige Geest weinig te maken hebben. Waar ze dan wel vol van zijn, dat laten we maar in het midden. Maar dat is altijd ons probleem met mensen. We schieten door naar de ene of naar de andere kant en dat willen we niet. We willen vanavond proberen na te gaan met elkaar, wat is het? Maar we willen ook samen voor elkaar bidden, heel eenvoudig, dat we er meer van mogen krijgen. Ik ben niet alleen maar gekomen om het uit te leggen en dan doeg, dan gaan we weer uit elkaar en we doen er verder niks mee. Dat is al veel te veel van dat soort vrijblijvende prediking. Je slingert een boodschap de lucht in en zie maar verder wat je ermee doet. Dus, wat is het? Doop met de Heilige Geest, daar begint het al mee. Dat is al zo'n merkwaardige uitdrukking waar een heleboel mensen schrikachtig van worden. En dat kan ik ook wel begrijpen. Het is nou 100 jaar geleden dat de Pinksterbeweging in het land bestaat. En die mensen hebben echt dingen in de Bijbel ontdekt die de christenen in het algemeen, althans hier in het Westen, helemaal vergeten waren. En tegen dik en dun, vanuit heel veel kritiek, vanuit de protestantse kerken, de traditionele protestanten, maar ook van allerlei evangelische, dwars tegen al die kritiek in, hebben ze dat wat zij ontdekt hebben toegepast. En met alle respect, daarbij sloegen ze wel eens door, dat is altijd. Als mensen nieuwe dingen ontdekken, slaan ze daarin door. Ze geven dat zelf nu ook toe vandaag, dus daarom durf ik het te zeggen, want ik heb helemaal geen kritiek daarop. Want die mensen zelf hebben dat als eerste erkend. Neem bijvoorbeeld dit. Het is nogal slecht om tegen een heleboel mensen te zeggen, je bent nog niet gedoopt met de Heilige Geest. Oh, dat klinkt dan een beetje op een toontje alsof je een soort tweederangs christen bent. Nou, ik ben geen aanhanger van de theorie dat je eerst een christen bent. Je bent wederom geboren. Je behoort de Heer Jezus toe. Je hebt de zekerheid van het geloof. En dan later komt nog eens een keer die doop in de Heilige Geest. En bij de meeste christenen, die dus deze theorie niet aanhangen, komt die dus nooit. Luther en Calvijn en hoe ze allemaal mogen heten, die hebben dan nooit die doop van de heilige, met de Heilige Geest ontvangen. Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof dat je de doop met de Heilige Geest ontvangt op het moment dat je tot geloof komt. Kijk eens aan. Nou, maar dat amen zegt me niks, ik haal het uit de Bijbel. Jullie kunnen wel bij de gekste dingen amen roepen. Nou, in dit geval was het nog goed, maar ik haal het uit de Bijbel. Romeinen 8, vers 9. Wie de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Dus als je de Heer Jezus toebehoort, dan heb je de geest van God ontvangen. Efeze 1, vers 13. Toen u tot geloof kwam, bent u verzegeld met de Heilige Geest. Niet een hele tijd daarna, maar op dat moment. Precies zoals je dat vindt in het huis van Cornelius toen Petrus het evangelie uitlegde. Die mensen zaten echt te wachten op het verlossende woord. En hij sprak over de Heer Jezus, maar toen kwam het moment dat hij zei, als je nou gelooft in hem, dan word je gerechtvaardigd. En dan ben je er. En bang, ze geloofden dat. En dan kwam de Heilige Geest. Niks, geen second blessing. Niks, geen handenoplegging. Hij kwam gewoon paradoes naar beneden. Er zijn wel andere gelegenheden waar het wel met handoplegging gebeurde. Misschien komen we daar nog wel over te spreken. Maar daar was het recht toe, recht aan. En ik lees ook zo 1 Korinthe 12 vers 13. Zou u dat eens even willen opzoeken? Het staat in allerlei vertalingen op allerlei verschillende manieren weergegeven. 1 Korinthe 12 vers 13. Het begint er al mee dat een heleboel, met name baptisten, maar ook evangelischen en ook allerlei reformatorischen, maar die zijn er onderling over verdeeld, die denken dat het daar over de waterdoop gaat. 12 vers 13 in 1 Korinthe, want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen en allen zijn wij met één geest gedrenkt. Maar het probleem is, dat woordje door één geest, daar staat letterlijk in één geest. En dan moet ik u iets vertellen, dat is een beetje lastig, ik kan het zelf ook moeilijk aan wennen. Daarom, ik heb al een heleboel keer het fout gezegd. Ik zei elk ogenblik vanavond, dopen met. Maar als je even nadenkt, dan is dopen met taalkundige nonsens. Ik heb mijn brood met saus gedoopt. Nee, ik heb mijn brood in saus gedoopt. Ja? Je kunt niet je brood met soep dopen. Je kunt het wel in de soep dopen. Dopen met water, dat is onzin. Maar als je zo gewend bent aan besprenging, besprenkeling, ja, dan langzamerhand, dan denk je, lees je, hoor je, dopen met, en dan denk je besprenkelen met. Maar dopen betekent in het Nederlands onderdompelen. Dat betekent niet besprenkelen. En het Griekse woord baptizein, dat betekent ook onderdompelen. En je kunt iemand niet onderdompelen met water. Dat is taalkundige onzin. Je wordt ondergedompeld. Heel goed, you're getting there. Goeie leerlingen vanavond. Je wordt ondergedompeld in water. Nou, wat hier staat, maar de vertalers die hadden dus dat al niet door. Maar gelukkig een heleboel vertalingen hebben het wel goed. Jullie zijn in die ene geest gedoopt. Jullie zijn heel verschillende mensen. Sommige van jullie komen uit Gelderland en sommige van jullie komen uit de provincie Utrecht. Sommige van jullie komen uit de stad Renen. Sommige uit het dorpje Veenendaal. Allemaal heel verschillende mensen. Maar al die mensen, als in de Heer Jezus geloven, zijn in die ene geest gedoopt. Er zijn niet een heleboel geesten, dat waren ze gewend in het heidendom, dat je een heleboel verschillende geesten. Maar in het christendom kennen we maar één geest, dat is de Heilige Geest. En wij zijn allemaal, hoe verschillend ook, gedoopt in die ene geest. Hier gaat het dus helemaal niet over de waterdoop, gij baptisten. Hier gaat het over de geestesdoop. En je wordt niet gedoopt met de geest, al zeg ik het zelf ook elke keer verkeerd, dat is er helemaal ingesleten. Maar je wordt gedoopt in de geest. Let goed op, zoals je lichaam wordt ondergedompeld in water, zo wordt jouw geest ondergedompeld in de Heilige Geest. Als jullie nou kinderen waren, dan had ik een emmer meegenomen en dan had ik een spons gepakt en zeg, kijk wat er nou gebeurt, ik doop die spons in water. En dan komt er helemaal doordrenkt van dat water weer uit. Zo wordt jouw geest gedompeld in de Heilige Geest. En dan komt er helemaal doordrenkt van de geest weer uit. Vervulling, dat is anders. Dan zet ik er een beker naast en ik draai die emmer om. Of ik dompel die beker erin en dan komt die er vol uit. Vervullen met, Maar het gaat allemaal, het zijn allemaal beelden die aan het water zijn ontleend. Dus het idee is duidelijk. Als je gedoopt wordt in de Heilige Geest, en dat gebeurt op het moment dat je vrede met God vindt, dat je de zekerheid van het geloof krijgt, want pas dan ben je ook echt een gelovige. Als je niet zeker weet dat je een kind van God bent, dan ben je nog geen gelovige. Je wordt nog heen en weer geslingerd tussen geloof en ongeloof. Je bent een halve gelovige. Maar als je tot geloof, als je tot zekerheid van het geloof bent gekomen, dan zet God daar zijn stempel op, zijn zegel. Dat is de verzegeling met de Heilige Geest. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Je bent verzegeld met de Heilige Geest. Gods stempel staat op je. Nu komen er altijd mensen bij mij en die zeggen, ja, wacht eens eventjes jongen, dat kun je nou wel zeggen dat ik toen ik tot geloof kwam gedoopt ben met de Heilige Geest. Maar dat klopt helemaal niet, dat heb ik zelf ervaren. Want ik ben als kind al tot geloof gekomen, ik was echt een gelovig mens. En dat ben ik al jaren geweest en volgens jou ben ik dan gedoopt met de Heilige Geest. Nou, ik heb er nooit van gemerkt hoor. Ik was heel ijverig en ik was toegewijd en ik deed erg mijn best. Maar van de Heilige Geest heb ik nooit iets gemerkt. En toen kwam ik in een samenkomst en daar hadden ze het over de doop in de Heilige Geest. En toen kwam ik naar voren. Nou, wat er toen met me gebeurd is, dat was pas de doop met de Heilige Geest. En dan zeg ik, nee, dat was de vervulling met de Heilige Geest. Nou, zes, wat maakt het nou voor verschil? Nou, daar hebben ze gelijk aan. Ik las verschillende keren bij Engelse schrijvers en dat vond ik mooi. It doesn't matter how you call it, make sure you get it. Voor degenen die geen Engels kennen. Het kan niet schelen hoe je het noemt, zorg ervoor dat je het krijgt. Maar ja, ik ben nou eenmaal theoloog, ik wil het toch wel graag even precies uitgedrukt hebben. Wat er met die mensen gebeurt, is dat de Heilige Geest al lang in hen woonde. Maar ze hadden nog nooit iets van de kracht van die geest ervaren. Hoe komt dat? Dat komt omdat ze daar nooit iets over geleerd hebben. Ze hebben nooit geleerd, daar hebben we het de vorige keer over gehad, wat ze met die kracht allemaal konden doen. Zoals je een auto kunt hebben die volgetankt is en die staat er voor de deur, maar je weet niet wat je met die auto moet doen. Zo zijn zij, hebben ze de brandstof, maar ze weten niet wat ze ermee moeten aanvangen. Nou, daar gaat het over. En dan komen ze onder een prediking waar dat uitgelegd wordt. Hun worden de handen opgelegd. Nou, dat is heel bijbels, dat gebeurt. Het is niet per se noodzakelijk, bij Cornelius gebeurde het niet. En bij de 3000 in Handelingen 2 lezen we het ook niet. Maar bij de Samaritanen in Handelingen 8 lezen we het wel. En bij die 12 mannen in Efes in Handelingen 19 lezen we het ook. Dus er is niks mis mee. Het hoeft niet, maar het mag wel. En het helpt wel, want een hoop mensen gaan dan voor het eerst iets ervaren van de volheid van de geest. En dan zeg ik dus, op dat moment werden jullie vervuld met de geest. Maar ik zeg weer, het kan me niet schelen hoe je het noemt, als je het maar zorgt dat je het krijgt. Het is net als met die mensen die zeggen, op 23 februari van het jaar 1998, toen ben ik bekeerd. Nou, ik weet zeker dat heel veel van die mensen die zo praten al lang bekeerd waren. Maar dat ze op die dag vrede met God gevonden hebben. Heel vaak zie je dat ze al lang een dorst en hongeren naar het heil hadden. Dat was het nieuwe leven dat al lang in hen werkzaam was. Maar op die dag vonden ze vrede met God. En wat kan mij het dan schelen hoe ze dat noemen? Als theoloog wil ik het precies uit elkaar houden. Maar ik snap waar ze het over hebben en wat een vreugdevol moment dat was. Toen werden ze ook nog gedoopt met de Heilige Geest, weten ze vaak niet. Maar dat was wel zo. Dus het is wel belangrijk. Alleen we moeten het goed leren noemen. Want het punt is dit. Een doop met de Heilige Geest ontvang je maar één keer. Je kunt ook maar één keer een christen worden. Je kunt wel een hele tijd afdwalen. Maar dan kom je terug bij de Vader, maar je hoorde nog altijd bij de Vader, al was je afgedwaald. Je kunt maar één keer een christen worden. Je kunt maar één keer wederom geboren worden. Je kunt maar één keer tot de zekerheid des geloofs komen. Je kunt het wel weer kwijtraken. Je kunt door een hele diepe fase heen gaan. Maar er is dat grote moment. En dat kan best heel geleidelijk gegaan zijn. Dat hoeft niet op een dag en een uur aanwijsbaar te zijn. Maar er is in ieder geval een moment geweest dat je tot geloof kwam. En dat je gedoopt werd met de Heilige Geest. Maar de vervulling met de Heilige Geest is iets wat je elk ogenblik weer kan ontvangen. Want je hebt wel de doop met de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest woont in jou. Jouw geest is wel ondergedompeld in de Heilige Geest en daarvan doordrenkt. Maar zo'n spons kan ook weer uitdrogen. Dan zit er nog wel wat in. Maar dan moet er weer opnieuw doordrenkt worden. En dat lees je in de handeling. Het begint ermee, dat gedeelte hebben we vorige keer gelezen, in Handelingen 1, dat de Heer Jezus zegt, jullie zullen met de Heilige Geest, in de Heilige Geest gedoopt worden. Ik zal nou proberen het goed te doen. In de Heilige Geest gedoopt worden niet vele dagen na deze. Nou, het was precies 10 dagen van hemelvaart tot Pinksteren. En met Pinksteren. En dan staat er in Handelingen 2 niet. Ze werden gedoopt met de Geest, maar ze werden vervuld met de Geest. Want als je gedoopt wordt in de Geest, als het goed gebeurt, word je ook vervuld met de Geest. Alleen in Handelingen 4, als Petrus voor het Sanhedrin staat, dan staat er weer, hij werd vervuld met de Geest. Die vervulling kun je elk ogenblik weer krijgen. Je wordt één keer, word jij als een spons in de Geest gedoopt. Maar die spons kan weer wat uitdrogen, dat is ook helemaal niet zo erg. Je hebt natuurlijk niet altijd die vervulling met de Geest nodig. Als ik bezig ben met het gras te maaien of de knollen uit de grond te trekken. Of ik ben bezig met een auto te wassen. Eigenlijk allemaal dingen die ik nooit doe trouwens. Maar even als voorbeeld even dan. Hè. Dan heb ik dat helemaal niet nodig. Maar als ik net als Petrus voor een rechter zou komen te staan. En het gaat over getuigen. En het gaat over leven en dood. Dan hoop ik dat voor mij ook zal gelden wat er staat in Handelingen 4 vers 8. Petrus vervuld met de Heilige Geest. Je hebt net gehoord over de bidstond. Nou, in datzelfde hoofdstuk. Handelingen 4, daar lezen we. Dat ze bij elkaar kwamen in Jeruzalem om in die noodsituatie, omdat de apostelen gevangen genomen waren en verhoord werden, in die noodsituatie tot God te roepen. En dat is een machtig gebed geweest. En dan staat er dat ze allemaal vervuld werden met de Heilige Geest. En dat de plaats waar ze waren bewogen werd. En dat ze het woord Gods met vrijmoedigheid spraken. Met Paulus was het hetzelfde. Paulus was tot geloof gekomen. Op de weg naar Damascus. Hij had nog geen zekerheid van het geloof. Hij leefde in diepe duisternis. Hij was wedergeboren op de weg naar Damascus. Maar pas 3 dagen later was daar een broeder uit de gemeente in Damascus. Die kwam naar hem toe en legde hem de hand op en zei: Saul, broeder, wordt ziende. Toen gingen zijn ogen open, maar toen gingen ook de ogen van zijn hart open. En toen pas wist hij, God houdt van mij. God bekommert zich om mij. Ik ben aangenomen door hem. Ik mag een kind van God zijn. Hij was 3 dagen eerder wedergeboren, maar op dat moment kreeg hij de zekerheid van het geloof. En toen zei Ananias, sta op, laat je dopen en je zonde afwas. En je zult vervuld worden met de Heilige Geest. Want waterdoop en geestesdoop, dat zijn eigenlijk broertje en zusje. Als ik wel eens mensen doop, wat niet zo vaak voorkomt, ik ben geen baptist, maar als het wel eens voorkomt, dan bid ik ook meteen om de vervulling met de Heilige Geest. Die 2 dingen horen bij elkaar, je moet het zo vlug mogelijk na de bekering doen. Ik bedoel, als mensen na 40 jaar christen zijn bij me komen en zeggen, nou hebben ze ontdekt hoe dat met die doop zit, dus willen ze als ook laten dopen, dan zou ik dat misschien wel doen, maar het is wel een beetje 40 jaar later, hè. Je moet het zo snel mogelijk doen. Je moet zo snel mogelijk, als je de Heer Jezus, als je weet dat je hem toebehoort, dat je hem kent, dat zeg ik ook toch, die jonge lui hier die dat soms ook maar uitstellen. Ik ben er mordicus op tegen dat mensen aan het avondmaal gaan voordat ze in het water gedoopt zijn. Evangelische die zijn daar flodderig mee. Veel evangelische dopen net zo te laat als dat de reformatorische te vroeg doen. Dus wie is dan nou het meest fout van die 2? Het is allebei verkeerd. Dan kun je tenminste, kun je nog beter op de reformatorische manier doen, die zijn tenminste niet te laat. Nee, dat is geen goede zaak. Maar als je die waterdoop mag ontvangen, is een prachtige tijd om de geestesdoop te ontvangen. Paulus zegt het, laat je in het water dopen. En je geest gaat ondergedompeld worden in de Heilige Geest. Die 2 zijn niet hetzelfde, waterdoop en geestesdoop. Maar het zijn wel broertje en zusje, 2 kanten van dezelfde zaak. Daar gaan we nou niet over uitweiden, want daar zou ik dieper op de doop moeten ingaan. Maar dat is ontzettend belangrijk. De vervulling met de Heilige Geest. En nou, u ziet dus als er heel belangrijke momenten in je leven zijn. Ik moet zeggen, vroeger wist ik nog niet zoveel van de Heilige Geest als ik nu meen te weten. Maar ik heb mijn hele leven, even denken, ik preek nou 42 jaar. Ik heb, zolang als ik me kan herinneren, gebeden om de vervulling met de Heilige Geest. Want ik wil geen verhaal afsteken. Ik wil geen college, ik sta hier niet college te geven. Het gebed in mijn hart is dat wat ik zeg voor u begrijpelijk is. Ik ben in de eerste plaats leraar. Ik wil dat u het woord snapt. Maar een leraar is wat anders dan een leraar op school. Dan moet het intellectueel gesnapt worden, zodanig dat je het kunt reproduceren in een proefwerk. Maar zo is het hier niet. Een leraar in de gemeente Gods is iemand waar de die pas doorgaat totdat zo lang doorgaat tot de mensen het gesnapt hebben met hun hart. En wanneer heb je het gesnapt met je hart, wat vervulling met de Heilige Geest is? Als je vervuld wordt met de Heilige Geest. En voor die tijd heb je het nog niet gepakt. Dus daarom vertel ik het niet alleen maar hoe het zit, ik leg het niet alleen maar uit, maar het is mijn verlangen, en daar bidden we van tevoren voor, dat niet alleen maar ik vervuld ben met de Geest, maar dat u vervuld wordt met de Geest. U bent trouwens ook degene die moet beoordelen of ik vervuld ben met de Geest. Want dat blijkt uit de effecten, dat kunnen we niet zien. U kunt mijn geest niet zien. U kunt alleen maar de geest in de uitwerkingen van die geest ervaren. U kunt zien dat ik geest in me heb. U hoort dat aan de manier van praten. Ja, als de geest eruit is, ben je dood. De geest is leven, het lichaam is levend door de geest. En dat gaat nog verder dan de ziel, dat is alleen maar het biologische leven. Verstand, wil, gevoel, emotie, al die dingen, die hebben te maken met geest. En die geest moet gedrenkt zijn in de Heilige Geest. Het is een geweldige week. Ik weet, heel veel christenen zijn zich daar helemaal niet van bewust. Dit is het Loofhuttenfeest. Wie wist dat? Dat het Loofhuttenfeest dit deze week. Hebben jullie er al een gedachtetje aan gewijd? Dat is heel belangrijk. Waarom is het zo belangrijk? Omdat het voor Israël het grote feest van de vreugde is. Maar de grootste vreugde, die bracht de Heer Jezus. In Johannes 7 lees je op de laatste, de grote dag van het feest. Dus even denken, dat is de 8e, begint aanstaande vrijdag, vrijdagavond. En op zaterdagavond begint Simchat Torah, de vreugde der wet. Dan zie je al die zwarte mannetjes die eruit zien als zwaar bevindelijk gereformeerden. Iets doen wat zwaar bevindelijk gereformeerden nooit doen, dat is dansen. Dansen door de hele synagoge heen. In het pikzwart. Maar dansen dat ze kunnen, met de Torah rollen, geweldig. Dat is zo'n mooi contrast. Dat is zo'n mooi contrast. En dat is dan zaterdagavond. En de hele zondag tot het weer donker wordt. Maar vrijdagavond, dan is die laatste, die grote dag van het feest. En dan gebeurt er iets heel plechtigs. Althans in die tijd. Want kijk, zo'n loofhuttenfeest, dat is een soort dankweek voor het gewas. Je dankt dan dat de hele oogst binnen is, niet alleen de graanoogst, maar ook de olijvenoogst en de wijnoogst, alles. Dus het is één groot feest, wordt ook goed veel wijn gedronken en olie gebruikt en al die dingen, is heerlijk. Maar daarna moet er weer een nieuwe oogst komen. Dus de laatste dag is een soort, ik moet altijd goed opletten, is het een wasdag voor het gebit of biddag voor het gewas? Nee, het laatste, biddag voor het gewas. En dan is er een laatste dag, is een biddag voor het gewas. En dan doen ze dat met de vorm van een ritueel. Ze halen water uit het badwater van Siloam en dat gaat helemaal de berg op in de richting van de berg waar de tempel is. En dan ik zie dat helemaal zo, als je dan een aantal keren geweest bent in Jeruzalem, dan zie je dat helemaal voor je. Dwars door wat nu een Palestijnse wijk is, dat ligt uit die oude stad van David, onderuit Siloam, omhoog klimmen, met al dat water, al die mensen erachteraan. En dan gaan ze door die poorten die nu gesloten zijn, maar waar je dan de tempelplein opkomt, die trappen zijn er nog. Origineel, daar heeft de Heer Jezus echt gelopen. Er is niet veel origineels meer uit de tijd van Jezus, maar die trappen zijn er nog. Je gaat die trappen op, dan kom je op het tempelplein. En daar werd, terwijl er duizenden mensen toekeken, werd dat water uitgegoten als een plengoffer, zo heet dat in de Bijbel, voor de Heere God. Een plengoffer. En dat was eigenlijk een gebed. In stilte baden al die mensen, o Heer, geef ons weer nieuwe oogst, want we gaan nu weer zaaien en we hebben water nodig dat dat zaad gaat ontkiemen. Dat is de vroege regen. En later als het zaad is opgekomen, hebben we ook nog de late regen nodig, waardoor die oogst tot volle bloei mag komen, rijp mag worden. Het is een gebed. En terwijl die hele menigte toekijkt, klonk daar ineens een stem over het tempelplein. Lees het maar na, Johannes 7, vanaf vers 37. Wie in mij gelooft, ineens komt daar die stem. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Iedereen kijkt verschrikt naar die stoorzender. Denkt u dat ook niet nadoet? Ik wil het niet hebben vanavond. De Heer Jezus kon dat doen. Die kon dat doen. Als stoorzender optreden en deze geweldige boodschap brengen. En die boodschap is wat daar gebeurt, dat uitgieten van dat letterlijke water. Dat is wel mooi, prachtig symbool, maar het is nog veel belangrijker als het water van de geest in jou komt. En je gevuld wordt, gevuld wordt, gevuld wordt. En wanneer weet je dat je echt vol bent? Wanneer weet je dat het kopje vol is met koffie? Als die er overheen gaat lopen, ja. Dan weet je echt dat het vol is. Zolang er nog steeds iets meer bij kan, weet je nog niet zeker of die helemaal vol is. Je weet het pas zeker als die gaat overlopen. En de Heer Jezus zegt, als je in mij gaat geloven, en als je je openstelt voor het werk van mijn geest, ga je overlopen van de geest. Dat is wat hij zegt. En dat is zo mooi. Johannes zegt al meteen wat de uitleg daarvan is. Dit zei hij van de geest, die zij die in hem zouden geloven, zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Het was een profetisch woord. Niemand van die mensen kon dat daar nog ervaren, ook al waren ze wederom geboren. Geen van de discipelen had het nog ervaren. Pas toen de Heer Jezus opstond uit de doden, gaf hij als het ware een voorproefje. Hij verscheen in het midden van zijn discipelen, Johannes 20, en hij blaast op hen. En hij zegt, ontvang Heilige Geest, zonder lidwoord. Het was nog maar een voorproefje, het was nog niet de Heilige Geest. En dan, op die Pinksterdag, daar gaat het woord van Joël in vervulling. Joël had gezegd, er komt een moment dat het hele volk de Heilige Geest zal ontvangen. Joël 2, de Nieuwe Bijbelvertaling Joël 3, om het lastig te maken. Het hele volk en al die 120 ontvangen de Heilige Geest. En ze beginnen allemaal in tongen te spreken. En ze beginnen allemaal te getuigen. En ze beginnen allemaal te jubelen. Eerst zaten ze bangelijk bij elkaar. Je kunt wedergeboren zijn en bangelijk bij elkaar zitten. Als je de geest niet hebt, is een van de kenmerken dat je bang bent. Zoveel mensen zijn bang. Vandaag nog belde een lieve broeder op over een samenkomst die ik daar bij hem in de buurt zou houden. En ja, hij wilde, eigenlijk wilde hij wel graag dat het over dit soort dingen zou gaan. Maar hij was toch wel bang, want er waren een hoop mensen. Ja, wat zouden die allemaal niet van denken als we dat nou allemaal gingen doen. En zo, traditionele christenen die dan ook in zo'n samenkomst kwamen. Bang, bang, bang. En hij zei, man, hou er eens op, maak er nou eens bang, bang, bang van. Hou nou toch eens op met die angst. Weet je dat het meest verlammende is wat je je kan voorstellen onder christenen? Hier zitten ook bange mensen. Je moet alleen bang zijn voor echte leeuwen en beren. Als je die tegenkomt op je weg. Ik heb wel eens tussen, echt waar, in het Krugerpark, in een open wagen gezeten met 11 leeuwen om me heen. Goed, 7 waren klein. Maar 4 waren groot. En we konden geen kant op. Open wagen, hè. Ze zijn gelukkig te stom om te weten dat er vol vlees zit. Maar ik zou je vertellen, 4 van die grote leeuwen op 2 meter afstand, dan jaagt de adrenaline door je bloed. Ja, dat mag. Voordat iemand zegt, wat een lafaard ben jij. Zeg, ja. Dan mag het bang. Maar als je bang bent voor de Heilige Geest, ach lieve mensen. Ja, maar hij zei ook, er wordt zoveel misbruik van gemaakt. Ik zei, natuurlijk jongen. Maar toen jij leerde lopen, toen zei je moeder niet van, als je loopt kun je ook vallen. Dus het is maar het beste dat ons Fritsje nooit leert lopen. Ja, en als je leert fietsen kun je ook vallen. Ik heb nou nog een groot litteken op mijn knie, omdat ik een keer met mijn fiets gevallen, of was het nou die, nee het was deze knie. Omdat ik gevallen ben met de fiets. Je kan het beste die kinderen niet laten lopen en ook niet leren fietsen. En autorijden, wat je daar al niet voor brokken van kan krijgen. Ziet u wat angst doet? Ja, ja, maar daar wordt ook misbruik van gemaakt. Ja, ze gaan bidden voor de zieken. En dan noemen ze allerlei dingen op die ze meegemaakt hebben. Ik kan dat wel begrijpen. Want je moet ook voorzichtig zijn met autorijden. En met fietsen ook. Trouwens, je moet uitkijken waar je loopt. Natuurlijk. Maar er is geen reden om niet te lopen en niet te fietsen en niet de auto te rijden. Alsjeblieft mensen. Je moet niet bang zijn voor de geest. Je moet alleen de ene waar je bang voor moet zijn, dat ben je zelf. Maar je moet niet zo bang zijn. Mensenvrees spant een strik, staat er in de spreuken. Maar wie op de Heere vertrouwen zijn onaantastbaar. Eigenlijk moeten jullie dat allemaal even uit je hoofd leren. Mensenvrees spant een strik. Zeg het even, meneer Linda. Maar die op de Heere vertrouwen, zijn onaantastbaar. Amen, zuster. Amen. Je hoeft niet bang te wezen voor de Heilige Geest. Je moet alleen bang wezen voor jezelf. En je moet vooral bang wezen dat je iets geweldig moois gaat missen. Wat God je wil geven. Ik weet erover mee te praten. Ik zeg vaak als ik met Wilkin van der Kamp en met Martin Koornstra samenwerkt. Zo, joh, die jongens zijn met die Pinkster dingen opgevloeid. Die zagen als klein kinderen zagen die allerlei wonderen. Die hebben nooit een fase gehad in hun leven dat ze bang waren voor de Heilige Geest. Zijn ermee groot geworden? Ik niet. Ik ben ook heel lang bang geweest voor de Heilige Geest. Ja, dat noemde ik niet zo. Maar het kwam er wel op neer. Dus ik heb heel veel begrip voor mensen die dat hebben. Ik heb er zelf ook in moeten groeien. Maar we moeten er niet bang voor zijn. Als je je laat vullen met de Heilige Geest, ga je overlopen. En weet je wat zo mooi is? Mag ik nog één keer iets zeggen over mijn lieve Pinksterbroeders? Ik heb zo ontzettend veel van ze geleerd. Zij hebben al die tijd de moed gehad om deze dingen te zeggen toen nog niemand het wilde geloven. En dan vergeven we graag dat ze op bepaalde punten naar onze bescheiden mening wat zijn doorgeschoten. Maar alsjeblieft, zij hebben dat toch maar inderdaad hoog gehouden. Dus dan mag je ook wel eens een keer wat zeggen. Ze gaven wel eens de indruk dat het allerbelangrijkste is dat als je de volwoord van de Heilige Geest, dat je in tongen gaat spreken. Nou, ik zal eerlijk vertellen, ik hoop dat jullie me niet kwalijk nemen, maar ik kan me heel moeilijk voorstellen dat iemand vervuld is met de Heilige Geest en dan niet in tongen spreekt. Of nooit in tongen spreekt. Dat zeg ik er eerlijk bij. Ik ken ook niemand van mensen die echt in de vervulling van de Heilige Geest wonderwerken verrichten, grote dingen tot stand brengen die niet in tongen spreken. Ik ken ze niet, misschien dat jullie ze kennen. Maar het punt is, die tongentaal is helemaal niet het belangrijkste. Het is wel belangrijk. Het is net als met die fiets. Er zijn wel een aantal dingen die in orde moeten zijn aan zo'n fiets. Maar de allerbelangrijkste zijn toch die twee wielen en dat stuur. Ja, je moet er een lampje bij hebben natuurlijk. Anders mag je er niet in het donker mee rijden. En een zadel dragen voor je schooltas en al die dingen. Maar de essentie is dat niet. Kijk nou eens hier wat de Heer Jezus zegt. Dan moet je de Statenvertaling nemen. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, weet je wat er dan gaat gebeuren? Gaan stromen van levend water uit je buik vloeien. Dat is mooi. Geen vertaler durft dat vandaag meer zo weer te geven, dus dat wordt dan binnenst of iets vaags. Maar de buik is in de Bijbel de plaats van de ingewanden, de plaats van de emotie, de plaats van de bewogenheid. Het eerste wat je in het Nieuwe Testament leert over datgene wat de vervulling met de Heilige Geest uitwerkt, is echte bewogenheid. En weet je wat zo mooi is? En dat zeg ik nou eens ter bemoediging. Ik zeg dat als bemoediging tegen mensen die niet in tongen spreken. En die daarom ook denken, en ja, dat hebben ze ook wel eens zo begrepen, dat ze dan niet vervuld met de Heilige Geest zouden zijn. Maar wat die mensen wel hebben, is vaak een heel grote bewogenheid. En dan bedoel ik niet, en sommige mensen hebben dat ook als een natuurlijke eigenschap, die zouden ook als ze geen christen waren, bewogen zijn met medemensen. Dat zit in hun aard. Maar je ziet soms echt dat, dit is een wonder van God in hun leven. Maar echte bewogenheid met andere mensen is een heel diep werk van de Heilige Geest. Heel veel mensen zijn vol van de Heilige Geest, alleen ze weten niet dat het zo heet. Dat zeg ik nou even ter bemoediging. Want het is levensgevaarlijk om te suggereren dat er een paar mensen zijn hier in de zaal die dat dan hebben en de rest heeft dat niet. Terwijl heel veel van die mensen die denken dat ze het hebben een puntje kunnen zuigen en heel veel mensen die denken dat ze het niet hebben. Omdat je bij die mensen allerlei symptomen ziet van vervulling met de Heilige Geest. Alleen ze weten niet dat het zo heet. En hier heb je nou zo'n schitterend voorbeeld. Bewogenheid met mensen. Mijn vrouw moet niet zoveel van al die excessen hebben. Ik ga er wat makkelijker mee om, maar al dat wilde gedoe, daar houdt ze niet van. Maar als er iemand is die bewogenheid in haar hart heeft, gewerkt door de Heilige Geest, dan is zij het. Dat is het eerste kenmerk dat het Nieuwe Testament wordt genoemd. Zal ik een ander voorbeeld geven van wat de Heilige Geest doet in mensen? Dat is wat de Heer Jezus zelf vertelt in Handelingen 1. Kijk, Johannes de Doper heeft ook meermalen gesproken over de doop met de Heilige Geest. Ik doop jullie in water, niet met. Maar na mij komt hij die zal dopen in de Heilige Geest. Maar hij vertelt niet bij wat het effect daarvan is. Ja, hoogstens Heilige Geest en vuur, dat hoort bij elkaar met het vuur van de Heilige Geest. Dus je wordt er wel vurig van. Je wordt er wel vurig van. Maar een heel mooi voorbeeld ervan is wat de Heer Jezus zegt in Handeling 1. Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest op jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Ik ken zulke mensen die, als ze horen over vervulling met de Heilige Geest, dan hebben ze allerlei associaties met wilde toestanden waar ze niet veel van moeten hebben. Maar die mensen hebben zo'n ontzettende drive om te getuigen van de Heer Jezus. Daar ben ik jaloers op, dat heb ik niet zo. Maar die mensen nemen elke gelegenheid te baat. En ze hebben niet in de gaten, dat is precies wat de Heer Jezus zei. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, is dit een van de geweldige gevolgen daarvan. Is dat niet prachtig? En dat is En zo zou je een heleboel van dat soort voorbeelden kunnen noemen van wat het werk van de Heilige Geest allemaal uitwerkt in mensen. En onderaan staat ergens tongentaal. Dat wil niet zeggen dat je de raam niet naar moet uitstrekken. Maar dat is niet het belangrijkste. Dat is niet het belangrijkste. Je kunt een heel gewoon autootje hebben en dan kom je ook in de Veenendaal. Het duurt wat langer. Alleen, je hebt ook auto's die hebben een turbomotor, een injectiemotor. Dat is de tongentaal. Tongentaal is de turbomotor van het leven, injectiemotor. En dan ben je sneller in Veenendaal. Je hebt ook meer power. Je kunt even zo even langs die auto schieten die zo zachtjes voor jou rijdt. Dat is de injectiemotor. Tongentaal is voor mij de injectiemotor. De injectiemotor van mijn leven. Aan het begin van zo'n samenkomst spreek ik altijd in tongen. En op andere belangrijke momenten, als ik voor mensen bid en mensen de handen opleg. Dat is de injectiemotor. Zou het ook zonder kunnen? Ja, misschien wel. Ja, je kunt ook een trapauto nemen. Maar het is de injectiemotor van het leven. Heel veel mensen weten ook niet goed, die denken, ja, tongentaal, maar die weten ook niet wat ze ermee moeten doen. Ja, dan heb je er ook niet zoveel aan. Voor mij is het allerbelangrijkste in de aanbidding, we gaan het later nog wel over hebben als we het over de geestesgaven gaan praten. Maar ik noem het nou maar omdat het een van die effecten is, want in Handelingen 2 worden alle 120 vervuld met de Heilige Geest en alle 120 beginnen ze in tongen te spreken. Ze hadden het nog nooit eerder gehoord hoor. Ze hadden er nog nooit boekjes over gelezen. De Heer Jezus had ook niet gezegd, dat vind ik zo leuk, zeggen, jullie gaan allemaal in tongen spreken. Dat zegt de Heer Jezus niet. Had ze er niet op voorbereid. Dat is heel bijzonder. Ik heb dat vaker gehoord. Toen ik het voor het eerst ging doen, toen wist ik al heel lang van. En ik had allerlei theologische problemen en die moesten allemaal eerst uit mijn hoofd weggehaald worden. Maar het mooiste is als mensen in tongen spreken die nooit over gehoord hebben. En ik mag wel vertellen een voorbeeld dat nog niet zo lang geleden gebeurde. Er was een meisje in ons land van 14 jaar. In een heel zware reformatorische kerk. Ik noem geen namen, maar het was zwaar. De dominee gebruikt in de preek dat woord tongentaal in negatieve zin. Maar dat woord bleef bij haar haken. Ze had er wel eens verder wat over gehoord. Ze had het ook wel eens in de Bijbel gelezen. En het bleef bij haar haken, het liet haar niet los. 14 jaar. Ze ging naar huis, naar haar slaapkamertje en ze zei, als dat van u is, dan wil ik het ook. En ze zei, ik weet niet wat er gebeurde, maar mijn mond ging open en er kwam een stortvloed aan woorden. Ze wist helemaal niet wat het was, hoe het ging. Ze kende alleen maar het woord. Maar het was de Heer die in haar hart dat verlangen gaf om het te ontvangen. Een meisje van 14 jaar. Ze ging naar beneden. Zei tegen vader en moeder, ik spreek in tongen. Die raakte gelukkig niet in paniek. Die vader had rustig het kerkblad, waar net een hele serie artikelen over gestaan hadden om te vertellen dat tongentaal was alleen voor de eerste eeuw. En lees dat maar eens na. Nou, ze zei, ze heeft het me allemaal persoonlijk verteld. Ik heb het 2-3 keer nagelezen, zei ze. Maar ik ging terug naar mijn vader. Ik zei, het kan niet kloppen, want ik doe het ook. Mooi is dat. Heerlijk, er is natuurlijk geen spel tussen te krijgen. Als je zegt, gaven van genezing was alleen voor de begintijd. En mensen gaan anderen de hand opleggen. Mensen worden genezen. Ja, sorry hoor, maar dan is er toch ergens iets mis met jouw theologie. Toch, of niet dan? En dat is zo bijzonder. En het duurde helemaal niet zo lang. Er was een mevrouw in de rolstoel en dat was in een andere kerk, niet zo zwaar, maar toch ook nog behoorlijk pittig. En die zat in de rolstoel en hadden heel veel mensen gebeden. En dat gaat erop, wilt u in. En dat, ik zeg daar niks kwaads van hoor. Maar het is zo weinig effectief. Er zit zo weinig geloof achter. Als je gelooft dat God alles al van tevoren vastgelegd heeft van voor de grondlegging der wereld, zoals mijn gereformeerde hoofdonderwijzer mij leerde. Alles wat gebeurt is al van voor de grondlegging der wereld allemaal vastgelegd. Ja, dan ga je niet erg bidden hoor. Je gaat pas echt bidden als je gelooft dat God van gedachten kan veranderen. Als je dat geloof hebt, dat als we God aanlopen, als we vurig bidden, dat is het hele idee van een bidstond opgeorganiseerd. Waarom gaan mensen niet naar bidstonden? Waarom zou je? Je kunt het tegen God zeggen, dat is dan je plicht. Maar eigenlijk hoeft het tenslotte niet, want als God het niet wil doen, doet hij toch niet. En als hij het wel wil doen, doet hij toch wel. Dus niets is zo verlammend voor het gebed als dat. Maar als je gaat bidden terwijl je gelooft dat God van gedachten kan veranderen, zoals 8 keer in het Oude Testament staat, de Heer liet zich verbidden. Ja, dan bid je dus ook niet meer, Heer, wilt u deze persoon genezen? Met alle respect, en ik doe niets af van de goede bedoelingen, alsjeblieft begrijp me niet verkeerd. Maar dan ga je anders bidden. Dan ga je trouwens helemaal niet meer bidden. Er staat nergens dat we moeten bidden voor de zieken. Er staat dat wij De zieken moeten genezen. Nou ja, nou heb ik het al gehoord, de ene laatste avond geloof ik, maar dat geeft allemaal niet. Dus nog zo ver weg, dan is het al 2010, dan is het al voorjaar. Dus zeg het nou maar even. Die heeft gezegd genezen. Dus leg ze de hand op en zeg, wees genezen in de naam van de Heer Jezus. Genezen dan altijd? Nee, niet altijd. Maar wel heel wat vaker dan wanneer je alleen maar zo lekker vrijblijvend bidt, waarbij jij buiten schot blijft. Als mensen niet genezen, is het in de eerste plaats gebrek aan geloof. Niet van die zieken, ook een fout van de Pinkstergemeente, die ze gelukkig tijdig hebben ingezien en als eerste hebben beleden. Dus ik mag het nu rustig noemen. Zij waren de eerste. Zij hebben alle kinderziektes meegemaakt. Denk erom, hè. Maar wij zeggen, nee, dat was niet goed. Als iemand niet genezen, moet je niet in de eerste plaats het geloof bij die zieken zoeken. De zieken heeft helemaal niet veel geloof meer in het algemeen. Het is veel te veel heen. Geloof van de voorbidders. Wij bidden vaak zonder geloof. We zeggen, als God het wil, doet hij toch wel. Als God het niet wil, doet hij toch niet. We hebben maar geen geloof. Als je vol bent van de Heilige Geest, krijg je geloof. Dat jonge meisje ging bidden voor die vrouw in die rolstoel. Zij wees genezen in de naam van de Heer Jezus. Ze heeft een kinderlijk geloof. Ze was letterlijk een kind. En die vrouw kwam met die rolstoel en de zondag erop liep ze door het middenpad naar voren in de kerk. En iedereen zei, huh? En toen werd het bekend dat zij waar gebeden had. Nou, daar heeft ze heel wat problemen mee gekregen. Ik heb van begin af aan gedacht, hoe lang duurt het voordat zij de kerk uit is? Echt waar, hoor, dat gaat me aan het hart. Ik zeg dat niet denigrerend. Maar voor zulke jonge mensen is in dat soort kerken geen plek. Dit is echt heel zwaar, hoor. Voor haar was er geen plek. Ze heeft ook nog het ergste gedaan wat ze kon doen. Ze heeft ze ook nog laten dopen in de rivier. Maar weet je, in zulke gemeenten wat aan de hand is. Ik zeg niks lelijks over die gemeente. Ik probeer alleen te begrijpen wat is daar aan de hand. Wat er aan de hand is, is angst. Men wil die dingen niet. Men wil orde. Men wil alles in de hand houden. En alles in de hand houden betekent geen gekkigheid. Maar als de geest gaat werken, ja, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Dat zal ik je vertellen. Wat denk je? Over ordelijke samenkomsten gesproken. Toen Paulus daar predikte, er zat dus een aantal mensen. Cornelius, die zal wel niet zo'n groot gezin hebben als hier vanavond, maar had al zijn vriend ook uitgenodigd, al zijn collega-officieren, alle kapiteins en majoor, kolonel, zat er allemaal. En Petrus begon te preken. Dan moet je je voorstellen, op het moment dat hij zei, als je in de Heer Jezus gelooft, krijg je vergeving van al je zonden. En die mensen geloofden dat allemaal. En bang, dus niet bang, maar bang, de Heilige Geest, is de Big Bang. De Heilige Geest werd op hen uitgestort. Weet je wat er gebeurde? Alle orde was weg. Al die mensen begonnen te profeteren. En die begonnen de Heere God groot te maken in tongen. Begonnen allemaal in verschillende tongen te spreken en de Heere God groot te maken en te loven en te prijzen. Orde? Hahaha! Wat voor orde. En Petrus zei, jongens, dit moeten we zo gauw mogelijk weer terugbrengen natuurlijk. Want dit kan zo niet natuurlijk. Hè? God is een God van orde, staat trouwens nergens in de Bijbel, maar dat geeft hij dan niet. Het is een van de meest geciteerde teksten die niet in de Bijbel staat. God is een God van orde. Er staat, God is niet een God van wanorde, maar van vrede. En dan maken wij van God is een God van orde. En dan bedoelen we ook nog onze soort van orde. Ja? Dit is de heerlijkste wanorde die je kunt krijgen. Want het is van de geest. Maar we zijn bang voor de geest. Dus ook voor de gevolgen. Dus houden wij de geest in de fles. Letterlijk, lieve mensen. Wat heeft het voor zin als ik eromheen draai? Wat heeft het voor zin als ik zoete broodjes kom bakken hier? Luister, ik ben nou 65. Ik bak nou geen zoete broodjes meer. Ik ben nou oud genoeg, als ze me niet willen, dan nodigen ze me niet meer uit. Hoewel ze zitten hier met z'n tweeën er niet bij, alsof ze denken, oh. Maar mensen, echt waar, ik heb geen zin meer om eromheen te draaien, om de hete brei. De Heer Jezus heeft zeer grote onordelijkheden aangericht, hoor. Als hij is een bezetene, sommige mensen denken, als hij een bezetene bevrijdt, dan ging dat zo van, demon, ga eruit, en die ging rustig weg. En die persoon, er waren wilde toestanden. Dat de mensen dachten, die is dood. Die jongen kreeg een zware toeval, die maanzieke knaap. En de Heer zei, nee hoor, hij is genezen. Ik heb dat zo vaak meegemaakt, zulke toestanden. Maar mensen die dat zien, die zeggen, dit is onordelijk, dit kan nooit van God zijn. En mensen, alsjeblieft, gaan we er niet om de grapjes over te maken. Het is een bloedserieuze zaak. Maar laten we ophouden met die gekkigheid. Wij hebben, en dat is al in de eerste eeuw begonnen hoor, Dat is niet iets van de laatste tijd. Je moet er niemand van onze tijd te verwijten voor maken. Maar wij hebben die hele zaak steeds verder gekanaliseerd en ingepolderd en ingeperkt. Het lijkt Nederland wel. Al die dijkjes hier in Veenendaal. Ik heb pas eens een wandelingen gemaakt over al die grebbelinie-dijkjes. Heel Veenendaal is omringd van dijkjes. En toen ging ik Veenendaal kerkelijk bestuderen. Toen dacht ik, verdikkie, heb je al die dijkjes weer. Allemaal dijkjes. Die allemaal het water moeten tegenhouden. Nou, dat heeft nog nooit geholpen, hoor. Al die grebbelinie-dijkjes. Ze zijn leuk om over te wandelen. Dat is het enige nut dat ze hebben. En zo lopen het ook in kerken allemaal dijkjes. Om toch vooral te zorgen dat het water van de geest binnen de perken blijft. Nee, lieve mensen. Dan ga nou niet meteen zeggen, ja, maar er kan ook misbruik van gemaakt worden. Alles wat God geeft, kan misbruik van gemaakt worden. Maar als je dat als een excuus gebruikt om de geest in de fles te houden, ga je heel ver over de schrift. Die 120, toen de Heilige Geest op hen neerdaalde, was een en al wanorde. Die mensen die gooiden de stoel omver, renden overeind, renden de zalen, het tempelplein op. Geen wonder dat de mensen waren, ja, ze zijn vol zoete wijn. Ik heb het één keer gezegd, een paar jaar geleden, in een ander deel van Nederland. 'S Morgens vroeg, we hadden een conferentie van 2 dagen, Koninkrijksconferentie. En ik zei vrijdagochtend, wauw, dat zou ik nog wel eens willen meemaken. Dat de mensen zeggen, het is hier zo'n dronken toestand, het lijkt wel of ze te veel wijn op hebben. Diezelfde avond was het zover. Echt waar, de vlam sloeg in de pan. De mensen praten daar nou nog over. Echt waar. En dat kan. Dat kan en dat mag. En een vreugde voor sommige van die mensen is dat een omwenteling geworden in hun leven. Die avond. En de dag daarna en de tweede avond. Een omwenteling geworden. Kom eens naar onze Heilige Geest weekenden en volgend voorjaar weer op de Bethelt. Volgende week hebben we het genezingsweekend op de Bethelt met dezelfde 3 mensen. Martin Koornstra, daar kunnen jullie al hier in Veenendaal ook naar komen luisteren. En Wilke van den Kampen, mijn persoontje. En volgend voorjaar weer de Heilige Geestconferentie. Het is geweldig. 1 groot feest. En daar komen mensen uit alle kerken en kringen. Tot de meest zware aan toe. Heerlijk. Heerlijk. En dat telt allemaal niet meer. Mensen komen vrij. Mensen gaan voor zichzelf denken. Mensen laten zich niet meer vertellen wat ze allemaal moeten geloven en niet moeten geloven. Mensen gaan onderzoeken in de schrift. Ze gaan erover lezen. Ze gaan het meemaken. En zeggen, dit wil ik ook. Dit wil ik ook. Er is meer dan ik altijd gedacht heb. Dit wil ik ook. Ik wil meer van die volheid. Wat houd je tegen, broeder of zuster? Heel vaak als ik het hierover heb, spreek ik over barrières. Ga ik vanavond niet doen. Ik ga het niet hebben over zonde in je leven, waardoor het tegengehouden kan worden. Ik ga het niet hebben over verkeerde vriendschappen. En ik ga het niet hebben over wrok en bitterheid in je leven. Al die negatieve dingen doe ik nou eens een keer niet. Hoewel ze erg belangrijk zijn. Want heel veel mensen ontvangen die vervulling nooit, omdat ze die barrières hebben. Hoge dijken die je tegenhouden. Ik wil het vanavond, dat is me echt zo op het hart gebonden, over dat ene, die ene barrière, angst. Angst om uit te stappen. Ik herinner me die angst nog, moest het nog eens op zo'n ouderwetse volwassen fiets leren. Tegenwoordig heb je allemaal 3 wieltjes en 2 wieltjes voor kinderen. Had je in onze tijd niet, ik heb het op de fiets van mijn moeder geleerd. Zo'n rijwiel, weet je wel, een rijwiel was dat nog. En toen er voor het eerst mijn moeder die fiets losliet, wat een angst. Maar ik heb doorgezet. Of beter gezegd, zij heeft doorgezet. En ik mag nu officieel mededelen, ik kan nu fietsen. Ik kan het al 55 jaar. Mensen, wees niet bang. Weet je wat je moet doen? Weet je wat je moet doen? Je moet er gewoon voor gaan bidden. Dat gaan we samen ook doen. Maar je moet gewoon zeggen, Heer, als het niet van u is, wilt u me dat dan heel duidelijk maken. Maar onrustig gevoel in je hart zegt niet zoveel, hoor. Ik zei dat vanmiddag tegen die broeder ook die me belde. Hij voelde zich vaak onrustig. Ik zeg maar, weet je heel zeker dat dat van de Heilige Geest is? Ik zal je vertellen, ik denk dat die onrust gewoon komt omdat wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Omdat het vreemd is voor je. Je hebt het nooit meegemaakt. Het is zo anders dan wat je gewend bent. Bij jou is het allemaal, bij jullie is het allemaal keurig binnen de perkjes. Allemaal aangeharkt. Geen gekke dingen. Jouw angst komt niet voort uit een heilige onrust dat het niet van God is. Daar mag je best altijd benauwd voor zijn, hoor. Maar dat maakt de Heer de God wel zelf al duidelijk. Toen ik voor het eerst hoorde over Jan Zijlstra, was het eerste wat ik vroeg, wat is zijn prediking? Brengt hij het zuivere evangelie? Ja, dat is zo. Hoe is zijn persoonlijke leven? Hij is een toegewijd en heel hardwerkend man voor de Heer. Hij is altijd bezig met de dingen van de Heer. En wat is het effect bij mensen die bij hem tot genezing zijn gekomen? Dat ze dichter bij de Heer worden gebracht. Nou, dan mag het af en toe best een beetje onordelijk bij hem zijn. Valt trouwens nog wel mee, maar bij wijze van spreken. Je weet dat het goed zit. Het is een goed kader waarin het allemaal gebeurt. En als het kader goed is, dan mag er heel wat gebeuren. Er is zoveel. Weet u, het enige wat ik nog niet... Ik heb zoveel niet verteld vanavond, maar... Luister, dan moet je dat boekje maar lezen, daar staat het allemaal in. Maar het enige in Efeze 5. Word niet dronken van wijn. Word niet dronken van wijn, maar word dronken van de geest. Dat is wat ik zei. Die conferentie in Katwijk, een paar jaar geleden. Word dronken van de geest. En dat in Katwijk, hè? Ik wist niet dat Katwijkers zo uit hun dak kunnen gaan. Maar ik zei, vertellen, Veenendaalers kunnen dat ook, als ze maar eerst vrijgezet worden. Vrijgezet van al die angsten. Van al die belemmeringen. Van, oh jongens, wat gaat er allemaal niet gebeuren? Ja. Heerlijk. En dat eerste, dat is een ander effect. En dat is laatste, en dan rond ik het af. Maar Efeze 5 geeft als effect wat er gebeurt als je vervuld wordt met de geest. Aanbidding. Er zijn altijd mensen die komen op zo'n avond en die zeggen, ja, waarom moeten we weer al die liedjes zingen? We komen hier voor de prediking, waarom moeten we eerst van die 5 van die liedjes zingen? Nou, in eerste plaats, hij moet ook hun geld opbrengen. Maar nee, dat is onzin. De reden waarom we dat doen is dat u komt zo uit het alledaagse werk. Ik ook, ik heb een bewogen dag gehad. Je bent met van alles bezig en je komt hier, je moet even zo omschakelen. Dacht u dat ik dat kon? Dacht u dat kon? We willen eerst komen in de sfeer van de Heilige Geest. We willen eerst bij hem komen, bij de Heer komen. We willen eerst even alles loslaten van deze dag. Denk erom, het allerbelangrijkste van de avond hebben we daarmee al gedaan. Dat is aanbidden in de kracht van de Heilige Geest. Als het echt uit je hart komt. Want als je gaat vervullen, dan ga je, dat is het effect, dan ga je de Heer danken, loven en prijzen in psalmen. En dat niet alleen in psalmen, maar ook in lofzangen. En niet alleen in lofzangen, maar ook nog in geestelijke liederen. Ja, sommigen zingen alleen opwekking, dat is onbijbels, moet ook psalmen bij. Sommigen zingen alleen psalmen, dat is onbijbels, moet ook opwekking bij. Of van geestelijke liederen dan. Begrijpt u? Maar als je het kan niet schelen waar je het zingt. Maar als het maar uit je hart komt, dan is het als het door de volheid van de Heilige Geest is aanbidding. Wonderwerken zijn prachtig, aanbidding, de tongentaal is prachtig, maar aanbidding, getuigen en bewogenheid. Drie geweldige effecten van de vervulling met de Heilige Geest. Die misschien nog wel belangrijk zijn, maar laten we niet zeggen wat het belangrijker is. Oké, ga staan alsjeblieft. Ik weet niet, ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik ga vanavond heel speciaal bidden voor de mensen die bang zijn. En dat is heel simpel. Ik weet nooit goed hoe ik me dit soort avonden moet voorbereiden, want die stof ken ik wel. Dat zou je wel willen aannemen van me. Maar ik zeg altijd, Heer, wat wilt u nou vanavond uit die veelheid van stof? Ik heb er 100 bladzijden over geschreven, die kan ik niet allemaal voordragen op zijn avond. Maar wat wilt u uit die volheid dat ik vanavond hier in Veenendaal ga zeggen? Nou, dat werd heel duidelijk, kwam dat naar me toe. Angst. Angst. Ik weet het, de Heer heeft me dat duidelijk gemaakt. Er zitten hier mensen vanavond die het toch een beetje eng vinden. Meestal zitten ze in de tweede helft van de zaal. Maar het zijn mensen die het een beetje eng vinden. Die dacht toch, en dat geeft allemaal niks. Die het een beetje van een afstandje bekijken. Denken, dat is het. Ze willen dat wel eens een keer horen. Ik ga voor jullie bidden. Ik ga voor jullie bidden dat jullie niet meer bang zijn. En als je vervuld wordt met de Heilige Geest, ben je heel waakzaam. Dan weet je juist wat er verkeerd gaat. Dus hoef je maar niet bang te worden. Juist als je vervuld wordt met de Heilige Geest, zie je veel scherper waar de gevaren liggen. Hé, die gedachte heb ik ook nog nooit zo geformuleerd. Ik ga het nog een keer zeggen, ik geniet er zelf van. Weet je wat ik gezegd heb? Zolang je niet vervuld bent met de Heilige Geest, kun je juist helemaal niet onderscheiden wat echt van de Heer is en wat niet van de Heer is. Dus je bent bang, maar dat is ook geen wonder, want je kunt het ook niet onderscheiden. Juist doordat je vervuld wordt met de Heilige Geest, ga je het onderscheiden. Weet je wat van de Geest is en wat niet? Wauw. Doe je oogjes eens allemaal even dicht. En steek je handen op. Ga niet rond zitten te kijken. En steek je hand eens op als je een beetje bang bent voor de Heilige Geest. Ga niet rondkijken. Ik wil dat mensen zich vrij voelen om even een hand op te steken. Dankjewel, doe maar weer terug. De mensen die hun ogen dicht hebben, die zouden verbaasd zijn als ze weten hoeveel mensen hun hand opsteken. En dat wist ik ook. Dat wist ik ook. Heer, we komen met deze mensen bij u. En hier, als we met ons verstand te werk gaan, dan is hun zorg vaak heel terecht. Want er gebeuren hele rare dingen die helemaal niet van uw geest zijn, of maar zeer gedeeltelijk. En dat willen we niet. We willen wel fietsen, maar we willen niet vallen. Maar Heer, ik bid u dat juist deze mensen vanavond meer van de vervulling van uw geest gaan ontvangen. En zo vol worden van uw geest, dat ze het vanzelf gaan onderscheiden wat van u is en wat niet. Want dat is juist het prachtige. Zo vol worden van de geest krijgen we ook de gave van de onderscheiding der geesten en gaan we weten wat van u is en wat niet. En daarom, Heer, willen we in uw wonderbare naam elke binding van angst die op dit gezelschap vanavond drukt, verbreken in de wonderbare naam van Jezus. Angst verdwijn in de naam van Jezus. Elke vrees, mensenvrees verbreken we in de naam van Jezus. Vrees voor het onbekende verbreken we in de naam van de Heer Jezus. Zodat er ruimte in de ziel komt om te ontvangen. Ik voel nu de verlichting bij sommigen. Ik voel het in mijn eigen geest. Dat sommigen denken, ja, waar zou ik bang voor moeten zijn? Als ik juist vol word van de geest, ga ik onderscheiden wat van de Heer is en wat niet. Wat een ruimte komt er dan in je ziel. Daar ga je juist naar verlangen. Dan ga je niet bang worden. Lucas 11 vers 13. Als dan jullie die slechte ouders zijn, goede gaven weten te geven aan jullie kinderen. Hoeveel te meer zal mijn Vader die in de hemel is, de Heilige Geest geven die hen daarom bidden. Ik ben drie tellen stil. En bid in je hart om de volheid van de Heilige Geest. Heer, kom met uw volheid nu. En raak harten aan, Heer. Raak harten aan en zet ze in vuur en vlam voor u. Meer bewogenheid, daar bidden we om. Meer aanbidding. Meer getuigenis. Maar ook alle angst voor tongentaal, we verbreken het in de naam van Jezus. Alle angst voor wonderwerken, we verbreken het in de naam van de Heer Jezus. Laat er ruimte mogen komen in onze zielen, Heer. Voor uw werk. Voor dingen die we nog nooit hebben beleefd. Maar die van u zijn. Niet om nieuwe dingen te willen doen. Niet omdat we niet tevreden zijn met het oude. Maar om vol te wezen van u. Om alles wat u hebt beloofd te ontvangen. O Heer, maak ons rijk in u. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u mensen aanraakt op dit moment. Die in de vrijheid gesteld worden. Van hun angst verlost worden. En die het op dit moment durven zeggen. Zeg het maar na in je hart. Heer, ik wil alles ontvangen wat van u is. Ik wil nergens bang voor zijn. Als het van u is, wil ik het ontvangen. Vanavond en anders morgen of wanneer dan ook. Maar ik wil het ontvangen, Heer. Laat het me zien. En open mijn ziel voor alles wat u hebt te geven. In de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. En al het volk zeggen, amen, 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 amen. Dat is moeilijk om over te gaan naar de pauze, vind ik. Verwaait dan zo makkelijk. Maar ik ben leraar. Ik wil graag dat jullie het ontvangen, maar ik wil ook jullie vragen beantwoorden. Dus als jullie vragen hebben daarover, schrijf het rustig. En die vragen mogen ook best gaan over je zorg, over je angst. Het is allemaal anoniem. Leg het maar uit. En zeg het maar. Ik zal proberen of ik jullie daarin verder kan helpen. Dat is ook een deel van het bevrijdingsproces. Je moet mensen helpen om ze de gelegenheid te geven met hun ja-maars te komen. Zeg die ja-maars. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Goede pauze en tot zo.